Thank you. Goedemorgen allemaal. Ik mag u namens de kerkraad van harte welkom heten hier in de dienst van de Levensbron. Ook een hartelijk welkom aan de gasten die in ons midden zijn. Daarnaast nog een speciaal welkom aan degenen die vanmorgen met ons meekijken via Hoi TV. En mensen die digitaal met ons verbonden zijn nu of op een later moment. Vanmorgen zal Dominic Compagnie bij ons voorgaan. Welkom. Komende dinsdag, dat is Oudejaarsdag, is er om 7:00 s'avonds een kerkdienst waarvoor iedereen van harte welkom is. En in deze dienst zal onze eigen predikant Albert-Jan Holsappel voorgaan. De collectes zijn vandaag bestemd voor eredienst en het kerkpunt. En hieraan kan gegeven worden op de bekende manieren de collectezak achter in de kerk, QR-code, bank of Scipio. Straks na de dienst is een moment van elkaar ontmoeten met koffie, thee, ranja voor iedereen. Ook de soos is open. Iedereen hartelijk welkom, ook de gasten. En dan is er nog een mededeling op verzoek en ik zag hem net ook al op de beamer staan. Daar liggen nog wat boekjes achter op de tafel in de hal van de kerk van het kerstfeest die nog niet meegenomen zijn. Nou, kijk er even naar. Misschien behoort dat aan tot uw eigen familie of bij iemand waar je dichtbij woont. Neem ze even mee, zodat alles snel op de plek licht komt. Dat was het. Ik mag u dan ook een goede en gezegende dienst toewensen.
Laten we aan het begin van de dienst ons hart opheffen tot God en ons in stil gebed verenigen, voor zover u dat kunt staan. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Het is goed om op de laatste zondag van het jaar om God te loven. En dat willen we ook, daar willen we ook over preken straks. Maar laten we maar ook maar gaan doen met Psalm 150 vers 1. God prijzen, dat kun je met woorden doen, maar een prachtige manier om God te prijzen is om naar hem te luisteren en te doen wat hij zegt. Dan is ons leven een eredienst voor God. willen luisteren naar wat God zelf gezegd heeft toen hij de 10 geboden gaf. En daarna zingen Psalm 19 vers 1, 3 en 5. Bij de berg Sinaï sprak God deze woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak van mij geen godenbeeld, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of in beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij lief hebben en dus doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbatdag in ere, als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander. En evenmin op zijn vrouw, of zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Dit zijn de woorden die God zelf sprak en de woorden die zijn zoon gesproken heeft, die zijn de volgende. U zult de Heer uw God lief hebben. Met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand en al uw krachten, want dat is het grote en eerste gebod. Maar het tweede daar gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Deze twee geboden vatten de wil van God compleet samen.
Thank you.
Laten we bidden en God vragen om zijn zegen. Vader in de hemel, wat is het heerlijk om te mogen luisteren naar u. Want uw woorden die kunnen ons zo warm maken. Wat u ons hebt te zeggen, woorden van eeuwig leven. En wat is het heerlijk, Heer Jezus, dat we van u mogen horen. En dat u degene bent die ons de weg wil wijzen. We danken u dat wij bij u mogen komen, dat we samen mogen komen als gemeente. Dat we de dienst ook mee mogen beleven vanuit huis. En dan zijn we hier toch eigenlijk ook aanwezig. Dat we hier zo verbonden mogen zijn. En we komen u vragen, Heer, wilt u dan met uw Heilige Geest ook in ons wonen en werken? Wilt u niet denken aan onze zonden die we gedaan hebben? Want we moeten u tot onze schaamte belijden dat wij nog steeds zondigen. Dat de zonde nog steeds een plek in ons leven heeft. Maar Heer, kom met uw Heilige Geest en help ons en vernieuw ons. En geef dat wij mogen leven als uw kinderen. Zo dragen we deze dienst aan u op. En ook de kindernevendienst. En zo vragen we u, wilt u bij ons zijn? En wilt u ons geven wat we nodig hebben? We danken u dat u naar ons toe komt en dat we mogen weten dat u van ons houdt. Wilt u dan ook onze dank aannemen en ons verhoren? Om Jezus wil. Amen. Dan is nu het kindermoment. Ik weet niet. En zingen we als het kinderlied, maak een vrolijk geluid voor de Heer. We gaan luisteren naar het woord van God, zoals gezegd een lofzang. En daarna zingen we opwekking 689.
Psalm 148. Halleluja. Loof de Heer, bewoners van de hemel. Loof hem daar in de hoogten. Loof hem, herauten van de Heer. Loof hem, hemelse legermacht. Loof hem, zon en maan. Loof hem, heldere sterren. Loof hem, hoogste hemelen en wateren daarboven. Laten zij loven de naam van de Heer. Op zijn bevel zijn zij geschapen. Hij gaf hun een plaats voor eeuwig en altijd. Hij stelde een wet die nooit voorbij gaat. Loof de Heer, bewoners van de aarde, zeemonsters en oceanen, vuur en hagel, sneeuw en rook, stormwind die doet wat hij zegt. Loof de Heer, bergen en heuveltoppen, hout dat vrucht draagt, ceders, dieren in het veld, dieren in het wild, vee in het veld, alles wat kruipt en op vleugels gaat. Loof hem, koningen der aarde en naties, vorsten en leiders overal ter wereld, jonge mannen en jonge vrouwen, oud en jong tezamen. Laten zij loven de naam van de Heer. Alleen zijn naam is hoog verheven. Zijn luister gaat aarde en hemel te boven. Hij verhoogt het aanzien van zijn volk, de roem van al wie hem trouw zijn, het volk van Israël, dat hem nabij is. Halleluja.
Oh,
Na de preek zingen we uit de oude gezangenbundel, gezang 3, vers 1, 4 en 5. De lofzang van Zacharias. Het zal in de preek wel duidelijk worden waarom ik dat laat zingen. Tekst voor de preek, die staat in vers 14, laatste vers van Psalm 148. Daar staat: Hij verhoogt het aanzien van zijn volk, de roem van al wie hem trouw zijn, het volk van Israël dat hem nabij is. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Psalm 148 is een geweldig gedicht. Het is echt poëzie. De dichter die ziet zichzelf als de dirigent van twee grote koren. Eén koor boven in de hemel en eentje beneden op de aarde. Alles en iedereen wordt opgeroepen om God te loven. Niet alleen maar de mensen en de engelen, zelfs de zon en de maan die mogen meedoen. Dat kan in een gedicht. Zo belangrijk is het dat God wordt geprezen. Ze moeten allemaal meedoen. De sheet mag nog wel even weg hoor, die komt straks pas. Anders verklappen we alles al. Misschien de sheet van de PowerPoint die mag nog wel even uit. Of kan dat niet? Ja, ik zeg straks wel wanneer die aan moet. Ja. Als je de psalm leest, dan zie je dat de psalmdichter ook van boven naar beneden werkt. Hij begint bij de bewoners van de hemel, waar God woont. De engelen, de boodschappers van God en de legermacht van God. Loof de Heer. En ietsje lager, daar is het universum. Ook de zon en de maan en de sterren, die moeten meedoen. En de blauwe lucht en de wolken, ze moeten allemaal God prijzen. Want, zegt de psalmdichter, God heeft jullie geschapen. Jullie heeft jullie een eigen plek gegeven, een zinvol bestaan in de kosmos. Jullie moeten ook zingen. Ja, natuurlijk kunnen hemellichamen niet praten, maar door het zo te zeggen wordt de boodschap onderstreept. Het is ook mooi om het je voor te stellen. Het gebeurt ook elders in de psalmen. Daar wordt gesproken over rivieren die in de handen klappen. En bergen die het uitjubelen. Dat is prachtige poëzie. Je ziet het gebeuren. Dat is dus het eerste koor. Boven in de lucht. Op aarde, daar zijn de mensen en de dieren. Daar zijn ook indrukwekkende natuurverschijnselen. Vuur en hagel en stormen. En er zijn indrukwekkende bergen en heuvels en er zijn overal dieren op het veld. Die kunnen natuurlijk ook niet praten, maar God is zo geweldig dat ze toch worden opgeroepen om mee te doen. En alle koningen en alle leiders en alle mannen en vrouwen en van iedere leeftijd, jong en oud, ze moeten allemaal God loven en prijzen. Gods naam is hoog verheven. Dat is het tweede koor. In onze gedachten wordt ook dit koor opgeroepen om God te prijzen. Hemel en aarde moeten hem loven. Nou, op zich kunnen we ons wel iets bij voorstellen. Als je alleen al naar de wereld kijkt, dan zie je enorm veel van Gods wijsheid. En wat is de natuur ongelooflijk ingewikkeld en rijk en ook knap bedacht. Wat moet God intelligent zijn en wijs en machtig. Ik herinner me nog dat ik een aantal jaren geleden sprak met een jongen die allerlei vragen had over het geloof. Maar gelukkig één vraag had hij niet. Hij twijfelde niet aan het bestaan van God. Want, zei hij, als ik alleen maar naar mijn hand kijk en ik zie hoe die is samengesteld. Die vingers en die duim en die spiertjes en hoe het allemaal precies past. Dan is gewoon alleen bij mijn hand al duidelijk, daar moet over nagedacht zijn. Dat moet iemand hebben ontworpen. Dat moet iemand hebben gemaakt. Nee, dat God bestaat, dat was voor hem gelukkig geen vraag. Nou, en niet alleen aan je lijf, ook aan je leven mag je de hand van God zien. Nou, in de gewone dingen al, hoe God voor je zorgt, hoe je eten en drinken krijgt en kleren en een dak boven je hoofd. Mensen om je heen. En dan zijn er natuurlijk ook nog die bijzondere momenten van God. Die bijzondere zegeningen. Die momenten in je leven dat je diep dankbaar beseft dat God aan het werk is en dat God jouw leven leidt. He, een liefde of een geboorte of een genezing. Wat is er veel om God voor te danken. Zijn goedheid is zo groot. Zijn luister gaat aarde en hemel te boven, zegt de psalmdichter. En het gedicht wordt dan ook afgesloten met een krachtig halleluja. En halleluja, dat betekent prijs de Heer. En zo wordt in deze psalm de lof van God bezongen. Iedereen moet meedoen. En trouwens, zelfs zonder woorden spreekt de schepping al over hem. Dan moet ik eerlijk bekennen dat ik, als ik iemand enorm veel mooie dingen hoor zeggen, heel veel positieve dingen en heel goed allemaal, dan weet ik niet, dan komt er bij mij altijd een beetje een kriebel. En dan denk ik altijd van ja, dat zal wel. Ik ben waarschijnlijk een heel naar mannetje, maar ik vraag me dan altijd wel af, is dat nou het hele verhaal? En natuurlijk, er is niks mis mee. God verdient onze bewondering. Hij is zo machtig en zo wijs en zo goed. En hij heeft zo'n indrukwekkend universum gemaakt. Inderdaad, Gods liefde en Gods goedheid zijn duidelijk en het mag ons op de knieën brengen. Maar kun je ook niet op een andere manier naar alles kijken? Anders dan de psalmdichter het doet. Hij doet het heel positief en noemt alle mooie dingen. Maar kun je niet kijken naar wat er niet goed is? Je kunt zeggen, wat is de wereld mooi? Maar je kunt ook zeggen, wat is de wereld toch een puinzooi? Wat een ellende. Iemand heeft de wereld eens vergeleken met een oud kasteel. U weet misschien dat je in Frankrijk voor 1 euro een kasteel kunt kopen. Maar als je het koopt, ben je ook verplicht om het op te knappen. En ik zou hem maar niet te snel kopen, want dan ben je gauw een paar miljoen kwijt. Want die kastelen die zijn totaal vervallen. Als je aankomt rijden en je ziet het in de verte liggen, dan denk je van tjonge, wat een prachtig kasteel. Wat een geweldig ontwerp, wat indrukwekkend. Maar als je dichterbij komt, ja, dan zie je wel dat er geen ramen meer in zitten en dat de bijgebouwen geen dak hebben. En je ziet hoe mooi het geweest is misschien, maar aan de andere kant, je kunt er nou niet meer wonen. Het tocht er, het is vochtig, het is eigenlijk gewoon een ruïne. De ratten lopen in en uit. Is de wereld ook niet zo? Je kunt zien hoe mooi het moet zijn geweest, ja, toen God het schiep, toen wel. En je kunt onder de indruk komen en soms kun je inderdaad een plekje vinden in het leven waar je diep geluk en vrede ervaart. Maar je ziet toch ook dat het lang niet zo mooi meer is als vroeger. En dat er heel veel delen van de wereld zijn waar je eigenlijk al nauwelijks meer kunt wonen. Toen God alles maakte, ja, toen zag hij dat alles zeer goed was. Maar ik denk niet dat God dat nu nog zegt als hij naar de aarde kijkt. Er zijn twee manieren om te kijken. Eigenlijk is ons leven een mengeling van goed en kwaad, van geluk en tegenslag. Er zijn verschillende tijden in je leven, dat staat ook in de Bijbel. Er zijn tijden waarin je je goed voelt en waarin alles lekker gaat in je leven en voorspoedig. En het boek Prediker zegt dan ook, als dat zo is in je leven, weet je wat je moet doen? Dan moet je van genieten. Dan moet je God danken en dan moet je volop genieten van al het goede wat je mag ervaren. Maar, zegt Prediker, je moet ook beseffen dat er momenten komen waarin je geen plezier hebt. Dat zijn ook tijden in je leven. Nou, de Prediker is wat dat betreft in balans, maar is Psalm 148 dan wel in balans? Of is het een lied waarin we gewoon even vergeten dat er ook een andere kant is? Ja, dat mag soms ook wel. De natuur is indrukwekkend gemaakt. Maar de natuur is soms ook heel erg wreed. En wij mensen, wij zijn prachtig ontworpen, inderdaad. Maar we hebben te maken met invaliditeit, met ziekte, met tegenspoed. We hebben zelfs te maken met de dood. Kun je dan wel onbekommerd God prijzen? Want het kwaad is in de wereld gekomen. Erger nog, het kwaad is in ons gekomen. Ook wij zijn in de greep van het kwaad. En ook als we het goede willen doen, zegt Paulus, is het kwade nog bij ons aanwezig. En soms doe je dingen die je helemaal niet wilt. Wat moet je daarmee? We zijn nog niet klaar met dit lied. Want eigenlijk hebben we de belangrijkste vraag nog niet gesteld. En dat is de vraag, waarom? Waarom zouden wij God prijzen? Want als je iemand wilt prijzen, dan moet je daar een reden voor hebben. Nou, inderdaad, je kunt zeggen omdat hij alles zo mooi gemaakt heeft, dat is een reden. Maar je moet wel goed weten waarom je iemand looft. Dat doe je in het leven ook. Als je naar een concert gaat, dan zeg je na afloop dat het geweldig geweest is. Die groep was geweldig of dat orkest was geweldig, maar dat doe je pas na afloop. Waarom zouden wij God prijzen? Voor dat eerste koor, de bewoners van de hemel, is dat heel duidelijk. Het staat er ook gewoon. De zon en de maan en de sterren, die werden geschapen, staat er, op Gods bevel. Hij gaf hun een plaats voor eeuwig en altijd. En hij stelde een wet die nooit voorbij gaat. Hun bestaan danken ze aan God. En ze hebben van hem een zinvol bestaan gekregen. Ze hebben een noodzakelijke functie in het heelal. En ze verkondigen soms zonder woorden hoe machtig en hoe intelligent hun maker is. Maar dat lezen we niet van het tweede koor. Die hebben blijkbaar een andere reden tot lofprijzing. En dat staat in het laatste vers, de tekst van onze preek. Hij verhoogt het aanzien van zijn volk, de roem van al wie hem trouw zijn, het volk van Israël dat hem nabij is. Dat is de reden waarom de dieren en de koningen en de volken van de aarde God moeten eren. Omdat hij het aanzien van zijn volk verhoogt. Nou, dat is niet zo duidelijk. Waarom zouden die dat doen? Waarom zou de schepping God moeten prijzen, omdat hij het aanzien van zijn volk verhoogt? Waarom zouden de volkeren rondom Israël de God van Israël moeten prijzen? Ze hebben toch hun eigen goden? Ze hebben helemaal niks met die God van Israël. En trouwens, wat betekent dat eigenlijk? Hij verhoogt het aanzien van zijn volk. Blijkbaar is dit de climax van de psalm. En daar moeten we dus wel even goed bij stilstaan. Want we hebben hier te maken met een probleem wat ontstaat bij het vertalen van de Bijbel. U weet misschien wel, het eerste deel van de Bijbel, het Oude Testament, is geschreven in het Hebreeuws. En omdat de meeste van ons niet zo heel goed zijn in Hebreeuws, wordt de Bijbel dan ook voor ons vertaald. En vertalen, dat is moeilijk. Want je kunt nooit precies 100% van de ene taal in de andere taal overzetten. Dat weet u, probeer maar eens wat uit het Engels te vertalen. Je kunt best zeggen wat de bedoeling is en wat er staat. Maar heel precies, er is altijd wat verloren. En bij dit vers hebben de vertalers gedacht, laten we maar niet letterlijk vertalen. Als we het letterlijk vertalen, snapt geen mens het meer. Laten we maar opschrijven wat volgens ons de bedoeling is van het Hebreeuws. Nou, wat staat er dan in het Hebreeuws als je het letterlijk vertaalt? Nou, dat kun je al zien op de beamer. En die vertaling vind je ook in allerlei oudere vertalingen, maar dus niet meer in de nieuwe Bijbelvertaling. In de NBG-vertaling die we hiervoor gebruikten staat, hij heeft voor zijn volk een hoorn verhoogd. En in de herziene Statenvertaling, dat is dan een verbeterde editie van de Statenvertaling, staat, hij heeft de hoorn van zijn volk opgeheven. Het gaat dus over een hoorn. En ja, heel begrijpelijk misschien dat de vertalers toen bij zichzelf gedacht hebben, laten we dat maar even anders zeggen. Want wat is daarmee bedoeld? Dat zegt ons toch niet zoveel, een hoorn. Misschien denk je nog aan een neushoorn. Trouwens helemaal niet zo gek zijn, maar dat is natuurlijk niet bedoeld. In Israël dacht men aan de horens van een stier. Nou, hier in de gemeente zijn er nog wel mensen die op het platteland wonen en werken, die misschien nog wel met stieren te maken hebben. Maar voor de meeste Nederlanders is een stier toch een vrij onbekend beest. Dat komt niet zoveel voor. Je komt het eigenlijk nooit tegen. Gelukkig maar. Wat is dat? Die hoorn van een stier. Nou, de hoorn is het wapen van een stier. En Gevaarlijk wapen ook. Nog niet zo heel lang geleden is er in Spanje weer bij het stierenrennen iemand om het leven gekomen doordat hij door een stier op de horens werd genomen. Dat denk ik dan wel bij mezelf, ja, waarom doe je dan zo'n rare hobby? Maar goed, het is wel duidelijk, als je door een stier gespietst wordt, gaat het niet goed met je. En als je ooit een stier tegenkomt die zijn kop omlaag doet, met de horens naar voren, maak dan maar dat je wegkomt. Voor de mensen die leefden in de tijd dat Psalm 148 werd gemaakt, was een hoorn heel bekend en ook een bekend symbool. Het was het symbool van grote kracht. En dan niet altijd een bedreigende kracht, dat kon ook wel, maar meestal was het een verlossende kracht. En in de Bijbel komt dat beeld dan ook best vaak voor. En eigenlijk vind ik het wel jammer dat de nieuwe Bijbelvertaling niet op zijn minst een voetnootje heeft geplaatst om te zeggen, dit staat er eigenlijk. Want het komt vaak voor, een voorbeeld, het lied dat Hanna zingt, wanneer ze haar zoon Samuel naar het heiligdom brengt om hem daar achter te laten bij de priester Eli. Dan zingt ze een prachtig lied. En dan zingt ze onder andere, de Heere richt de einden der aarde, hij geeft sterkte aan zijn koning en verhoogt de hoorn van zijn gezalfde. En die hoorn kwam je ook overal tegen. De altaar in de tempel bijvoorbeeld, daar staat op elke hoek een hoorn. En daar werd het bloed van de verzoening aangestreken. Maar als je nou in levensgevaar wacht, de mensen wilden je ombrengen, dan kon je vluchten naar het heiligdom. En als je dan zo'n hoorn vastgreep, dan mocht je niet worden gedood. En ook van andere dieren werden de hoorns gebruikt. Van een ramshoorn kon men een bazuin maken. En de holle hoorn van een koe, daar kon je goed olie in bewaren. Als je in de Bijbel zoekt naar het woord hoorn, dan kom je dat nooit maar liefst 91 keer tegen. 91 keer. Dus je kunt rustig zeggen, dat is een veelgebruikt begrip. Nou, ik weersta de verleiding om een uitgebreid overzicht te geven, maar als u nog een onderwerp zoekt voor Bijbelstudie, dan kan ik u aanbevelen, ga eens kijken waar het in de Bijbel gaat over een hoorn en wat er dan mee bedoeld wordt. Heel leerzaam. Maar hier staat dus, hij verhoogt de hoorn van zijn volk. En het gaat bij die hoorn dus om kracht, om beschermende en reddende kracht. Dus de reden dat iedereen God moet prijzen, dat is in deze psalm het feit dat God voor zijn volk een hoorn heeft verhoogd. Dus eigenlijk is die vertaling van de NBV niet eens juist. Wat is daarmee bedoeld? Of wie is daarmee bedoeld? In een andere psalm, psalm 132, wordt die hoorn ook genoemd. Daar staat, het is een psalm die gaat over de berg Sion, de plek waar Jeruzalem gebouwd is, waar de tempel staat. En over Sion zegt God dan, daar zal ik voor David een hoorn doen ontspruiten. Zo zegt de NBG-vertaling. David, de koning die het volk had verlost. En op de berg Sion, daar stond ook de tempel. David is de voorvader van de grote verlosser die God stuurt, Jezus. God belooft redding vanuit Jeruzalem uit het nageslacht van koning David. Ik denk dat de ouderen in de kerk misschien bij het woord horen nog wel moeten denken aan een andere lofzang, namelijk de lofzang van Zacharia. U weet, de vader van Johannes de Doper, die was in de tempel en toen kreeg hij een engel op bezoek en die engel die vertelde hem, ondanks dat je stokoud bent, zul je toch nog een zoon krijgen. En die zoon, die kondigt de Messias aan. Die beloofde verlosser, die gaat eindelijk komen. Maar ja, Zacharias geloofde dat niet. En voor straf kon hij niet meer praten tot zijn zoon Johannes geboren werd. En toen kon hij weer praten en het eerste wat hij deed was een geweldige lofzang zingen. En er staat bij dat hij vervuld was met de Heilige Geest. En dan zegt hij, gelooft zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft omgezien naar zijn volk en heeft het verlossing gebracht en heeft ons een hoorn des heils opgericht in het huis van David zijn knecht, zoals hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten van oudsher. Lucas 1 staat dat. U hoort, Zacharias kende Psalm 148 heel goed. God heeft een hoorn van het heil opgericht. Daarmee is Jezus bedoeld. Jezus brengt redding. Hij is gekomen om zichzelf op te offeren voor onze zonden en de weg naar nieuw leven te openen. Jezus is gekomen om ons te roepen tot het leven, tot navolging. Want er is leven en toekomst bij hem. Dus in Psalm 148 laat God zijn volk weten dat hij bezig is in Israël en dat de hele wereld hem daarom zal prijzen. Ja, want God gaat dat vervallen kasteel weer helemaal restaureren. Hij die de wereld zo mooi heeft gemaakt, hij laat het er niet bij zitten. Het is niet zo dat Psalm 148 blind is voor de problemen die we hebben. Integendeel, die psalm kondigt redding aan door God. En daarom moet alles en iedereen hem prijzen. Want die redding is maar niet alleen voor het volk Israël. Die redding is voor de hele wereld. De natuur zal worden hersteld. De mensen zullen worden hersteld. De dood en de ziekte en alles wat door onze zonde hier gekomen is, dat zal worden weggedaan. In het boek Openbaring, daar komt het beeld van de hoorn ook nog een paar keer voor. Bijvoorbeeld als het gaat over Jezus, het lam. Het lam, staat er, heeft 7 horens. En 7 is het getal van de volmaaktheid. Het lam heeft alle macht. Dus wat Psalm 148 aankondigt, is kerstfeest. En alles wat daarna volgt. God heeft Jezus gestuurd. De Zoon van God is mens geworden. Geboren in een stal. En hij groeit op om zijn volk en alle volken te redden. Jezus zal alles weer goed maken. En dat duurt nog even, het heeft nog even tijd nodig, want Jezus zelf heeft gezegd dat eerst het evangelie aan alle volken moet worden verkondigd. Alle volken moeten het horen, zodat zij allemaal God kunnen prijzen. Psalm 148 is in lijn met heel de Bijbel. Ook Psalm 148 zegt in feite tegen ons, houd moed, God overwint. Jezus is overwinnaar. Ben je nou ziek? Hij zal je genezen. Heb je onrecht te lijden? Hij zal je recht verschaffen. Worstel je met je gebreken, lichamelijk of psychisch? Hij zal je volkomen gezond maken. Klaag je geweten je aan, omdat je zoveel slechte dingen hebt gedaan? Jezus is gestorven om te voldoen. Zijn dood brengt verzoening met God voor ieder die gelooft. En al jouw zonden heeft God achter zijn rug gegooid in de diepste van de zee. En hij kijkt er nooit meer naar om. Die zijn weg. Moet je mensen missen omdat ze door de dood van je zijn afgenomen? Als Jezus komt, neemt hij ze weer mee. Hij brengt ze terug. Hij laat ze opstaan uit hun graf. Je zult ze weer zien. En dat is dan niet voor even. Dat is voor altijd, voor eeuwig. Wij zullen voor eeuwig mogen leven in Gods nieuwe wereld. En God zal alle tranen van je ogen afdrogen. Hij zal alles nieuw maken. Dood en rouw en geklaag en ziekte en moeite en wat er ook maar. God doet het totaal weg en het komt nooit meer terug. De schepping wordt weer zeer goed. Heb dus geduld, broeders en zusters. Denk aan Gods reddende liefde. Denk aan je heiland, Jezus Christus, want hij komt spoedig. En prijs hem elke dag van je leven, wat je omstandigheden ook zijn. Ja, het is nog steeds een gemengde zaak voor ons. Maar God heeft zich een hoorn opgericht, een machtige verlosser, die alles weer goed zal maken. Laten ook wij dus volop de naam van de Heer prijzen. Want alleen zijn naam is hoog verheven. Amen. Laten we danken en bidden. Vader in de hemel, hier zijn wij, mensen uit de volkeren rondom, helemaal niet eens lid van uw volk Israël. Maar hier zijn wij en we hebben gehoord van de horen die u hebt opgericht. En we sluiten ons aan bij dat grote koor van mensen die u prijzen. Die zien en zeggen hoe geweldig u bent. Hoe onvoorstelbaar groot uw liefde en genade is. Dat u onze God wilt zijn. Daarvoor willen we u eeuwig prijzen. Dank u, Vader, voor uw woord. Dat u vanaf het allereerste begin bezig bent geweest met de komst van de Verlosser. Dat u vanaf het allereerste begin uw liefde hebt laten zien en horen en weten. En dat we in de Heer Jezus Christus ook mogen zien hoe groot die liefde is. U hebt zelfs uw eigen Zoon opgeofferd om ons te redden. Heer, we danken u. En we kunnen niet anders doen dan uw naam verheffen. U bent geweldig. En u, Heer Jezus Christus, er is niemand groter en machtiger dan u. Wilt u ons daarvan doordringen? Juist als we uw naam loven. Dat we beseffen dat we maar niet bezig zijn met mooie dingen, terwijl we de andere dingen vergeten. Maar dat we juist u prijzen die ons gered heeft en die ons komt redden. Wilt u zo bij ons zijn als we in ons leven leven moeten? Als er allerlei dingen zijn en gebeuren in ons leven. Als het misschien helemaal niet zo gaat als wij het graag zouden willen, als we het moeilijk hebben. Wilt u ons dan iedere keer weer beschijnen met het licht van het evangelie? En wilt u ons dan iedere keer weer moed geven als we denken aan de Heer Jezus Christus? Vader, wij verlangen ernaar dat uw koninkrijk komt. Dat er eindelijk een einde komt aan al die toestanden op de wereld. Al dat onrecht, al die gemeenheid, al dat geweld. Al die mensen die zo moeten lijden. Heer, laat uw koninkrijk toch komen. Maak er een eind aan. Wij verlangen ernaar om u te zien. Om bij de Heer Jezus te zijn. Om eindelijk alles te zien zoals het precies is. En verlost te worden van alles wat ons nu nog dwars zit. Heer, wij bidden u voor de wereld waarop wij wonen. Wij bidden u voor de situatie in het Midden-Oosten. Voor uw oude bondsvolk Israël. En we vragen u, Heer, wilt u beschermen? Maar we vragen u ook, wilt u de leiders van Israël ook wijsheid leren? Gerechtigheid en recht. Dat ze mogen leren van u dat blinde wraakzucht verkeerd is. Dat ze mogen rekening moeten houden met andere mensen. We bidden u, Heer, voor de Palestijnen. En we vragen u of u hen ook wilt beschermen en of u een einde wilt maken aan die ellendige toestand. We bidden u, Heer, voor de Oekraïne. Het is al zo lang dat die oorlog voortduurt en het wordt steeds zwaarder en steeds moeilijker. Heer, geef toch vrede, als het kan. We bidden u voor de situatie in Afrika, waar ook zoveel landen zijn waar je niet vrij bent om te geloven en waar onderdrukking is. En we bidden u voor al die mensen die op de vlucht zijn gejaagd. En we denken dan ook aan hen die in vluchtelingenkampen zitten, die al lang zijn vergeten. Die al jaren en jaren geen enkel uitzicht hebben. Heer, ontferm u over deze aarde. U hebt hem prachtig gemaakt, maar wat hebben wij er een puinzooi van gemaakt. Heer, we komen u danken voor uw goedheid, uw genade, uw liefde, die ondanks alles toch straalt en schijnt. En we komen u bidden, wees bij ons. Zegen ons als gemeente. Zegen de voorganger en de kerkenraad. Zegen de mensen die zich inzetten in de gemeente. Werk met uw Heilige Geest, dat mensen mogen zien wie u bent. En dat ze ook mogen weten dat we bij elkaar horen. Wees, Heer, bij de mensen thuis die misschien niet meer naar de kerk kunnen. Wilt u ook in hun situatie duidelijk maken dat u toch bij hen bent. Dat u toch voor hen zorgen wilt. Dat u toch van hen houdt. Geef ons geloof, Heer. Elke dag van de week weer opnieuw. En laat ons groeien in geloof. Zo komen we bij u en we vragen u, wilt u ook geven dat het een goede jaarwisseling mag worden. Een gezegende dienst, zeker ook. Maar ook veiligheid voor ons allen als er zoveel vuurwerk afgestoken wordt. Heer, ontferm u over ons, zorg voor ons zoals u dat altijd doet. U geeft ons meer dan wij verdienen, veel meer. En u bent onze Vader in de hemel. En daarom schuilen we bij u en daarom komen we u danken. En uw grote naam loven en prijzen, omdat u het hebt gedaan. U hebt een hoorn opgericht in Israël. En wij mogen daardoor leven. Dank daarvoor, Heer. Tot in eeuwigheid. Amen. Dan is nu eerst het collectemoment en daarna willen we ons geloof belijden. Er is toch nog een punt van voorbeden binnengekomen. Dus we gaan toch weer bidden. Er is een bericht dat op tweede kerstdag Marina Averstaat met spoed is opgenomen met een galblaasontsteking. Die is succesvol verwijderd, maar toen ze weer thuisgekomen was, kwamen er toch weer klachten, waardoor ze gisteren opnieuw is opgenomen. Er moeten nog diverse onderzoeken plaatsvinden en ook vandaag zullen er onderzoeken worden uitgevoerd om te kijken wat de oorzaak is van de klachten. Dus het lijkt me goed om eerst te bidden of de Heer ook bij haar wil zijn. Vader in de hemel, we danken u dat u onze God bent die voor ons zorgt. Niet alleen voor de dingen van onze ziel, van het eeuwige leven, maar ook voor ons gewone alledaagse leven. En we komen u vragen, Heer, of u ook in het bijzonder wilt zorgen voor Marina Averstaat. U kent haar situatie en we vragen u, wilt u de onderzoeken die gedaan worden, wilt u die zegenen? En wilt u geven dat ze resultaat hebben? Dat er inzicht komt in wat er aan de hand is en ook dat het verholpen kan worden. Heer, het zijn deze dingen die we van u vragen, want wij weten dat het niet alleen afhangt van de kundigheid van de artsen, maar in de allereerste plaats van u. U bent de grote geneesheer. Daarom leggen we haar en ook haar man in uw handen en we vragen u, ontferm u alstublieft. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Laten we ons geloof belijden, voor zover mogelijk staande, en we beamen het met opwekking 366. Laat ieder bij zichzelf het volgende zeggen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. God wil zegenend in uw leven aanwezig zijn. Neem die zegen aan met een gelovig hart. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.